worst day. Ja, luisteraars, van harte welkom. 11 november, het is 9 graden buiten. En wij zijn weer klaar in de studio, waar we met mondkapje weer zijn binnengekomen, want dat is ook de actualiteit van deze dag, om weer een mooi programma te maken. We hebben vandaag 4 gasten, verdeeld in 3 blokken. We beginnen met Janneke van der Laak van de VPB, vooruitstrevende partij Baarle. Met haar blikken we terug op de begrotingsbehandeling van de afgelopen week. En we gaan eens kijken of er nog ergens oppositie is in dit dorp. En wat nog specifieke standpunten zijn. Daarna gaan we toch, ik zou bijna zeggen, een wat mysterieuzer onderwerp. Maar dat is niet voor de gasten. We Erik van Vliet en Wilco Timmermans. En met hun gaan we spreken over Anatopia. En we gaan dadelijk wel uitleggen wat dat inhoudt. En daarna spreken we in het laatste item met Wim van de Heuvel, directeur van de basisschool De Vlinder. En met hem praten we onder andere over een boekenbeurs die niet doorgaat. Maar je zult zien, een directeur van een basisschool, daar heb je altijd stof genoeg om een interessant gesprek te voeren. Janneke.
Goedenavond, Johan.
Van harte welkom. Ik zei het al even, misschien toch voor de luisteraars, hè, want jij bent raadslid voor de VPB. Op. Al 3 jaar?
3,5 jaar, hè, en counting. Ja, tot maart in ieder geval. Dan zijn er weer verkiezingen.
Ja, ga je door?
Dat is wel mijn insteek, maar uiteindelijk is het natuurlijk aan een ledenvergadering binnenkort om daar uitspraken over te doen.
Dat is 1. En dan vervolgens is het aan de kiezer natuurlijk om...
Om dan ook nog eens te kiezen voor de mensen die wij als VPB op de lijst zetten, inderdaad.
En misschien zou het ook leuk zijn als je wat gezelschap hebt in de raad van...
Het zou mijn werk van de afgelopen 3,5 jaar wel een stuk makkelijker maken als ik een medegezel of medegezelin kan hebben. Ja. Dat maakt het werk natuurlijk wel beter te verdelen. Ook minder op het individu, maar meer als partij. Dus dat zou prettig zijn, ja.
Daar gaan we wel voor. En ook gewoon gezelliger.
En gezelliger. Maar wij hebben sowieso wel een gezellige achterban, want we hebben nog wel alle leden in commissie zitten. Dus we hebben sowieso 6 mensen die nog echt actief zijn en die voor ons commissiewerk doen en mij daarmee ontlasten.
Kijk.
Dus dat werkt wel goed.
We gaan eens kijken wat dat opgeleverd heeft, dat team van de VPB. Want we hebben de afgelopen week hebben we de eerste en de tweede termijn behandeling gehad. Volgens mij de tweede termijn gisteren.
Dat klopt. De wallen staan nog onder mijn ogen, denk ik. Nee, het valt mee. Eerste termijn was ik helaas afwezig in verband met een verschoven vakantie. Maar de tweede termijn hebben we gisteren uitbehandeld, zeg maar, met elkaar.
Ja, en dan kan ik me nog herinneren uit een lang vervlogen tijd dat als de... vlak voor de raadsverkiezingen, dat de begrotingsbehandel altijd extra spannend was. Is dat nu nog zo?
Ja, nou, het viel eigenlijk mee aan het aantal moties en amendementen te zien. Viel het eigenlijk mee. Op zich heeft het college in die zin wel positief. Ze laten in ieder geval een positief getal voor volgend jaar achter. Wel vooral ook door een positieve bijdrage van het Rijk. Want we krijgen zo'n bijna 700.000 euro vanuit het Rijk extra voor volgend jaar. En daarmee sluiten we toch... volgend jaar een positieve begroting van een ton of 3.
En waarom krijgt Baarle dan zomaar 700.000 euro?
Ja, die correcties die zijn natuurlijk uit den landen. Maar veel voor jeugdzorg, dat soort zaken, een stukje coronasteun. Dus er zit daar allemaal in versleuteld. Dat is niet geoormerkt, dat geld. Maar dat is de uitkering van het gemeentefonds, zoals ze dat zeggen.
Dat is een welkome meevaller.
Dat is zeker een welkome meevaller. En daarmee hoeven we ook nog niet te gaan bezuinigen. En dat is vooral natuurlijk heel fijn.
Ja. Dat maakt een begrotingsbehandeling altijd wat makkelijker. Maar... ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de VPB niet altijd gelukkig is met de standpunten van het college.
Nee, nou ja, de VPB zou de VPB niet zijn als we daar niet een mening over hadden. En die proberen we zeker te verwoorden. We hebben daar inderdaad gisteren dan wel toch ook weer 2 amendementen op ingediend. Eentje ging over de afvaltarieven. En dat heeft eigenlijk niet zoveel impact op de begroting aan zich. Want afval betalen we de inkomsten... en de uitgaven, die zijn eigenlijk in balans. Hè? Dus voor de gemeente kost dat geen geld. In principe betalen de burgers dat gewoon met elkaar. Maar wij vonden het wel heel belangrijk dat hoe het voorstel nu in de begroting staat... wij dat eigenlijk totaal niet solidair vinden voor eenpersoonshuishoudens. Dus de meerpersoonshuishoudens gaan er ongeveer 2% op achteruit met de nieuwe afvaltarieven. Mits ze 40% afval gaan scheiden beter. Dat is wel de voorwaarde. Maar eenpersoonshuishoudens gaan er meer dan 30% op achteruit. Daar vonden wij wel wat van, want wij vinden dat niet echt solidair met elkaar. Je moet de lastenstijging en de winsten en de verliezen wel samen delen.
Wat betekent het dan? Hè? Want een onderdeel van de nieuwe afvalinzameling, heb ik gelezen, is dat we met Baarle-Hertog gaan samenwerken weer. Hè? Dus ja. Zoals van ouds.
Heel vroeger is dat ook geweest, ja.
Ja, nog niet zo heel lang geleden, maar het is wel... Het was natuurlijk opmerkelijk dat in sommige straten, ik woon er in één van, gewoon twee vuilniswagens langskomen. Hè? Dus dat kan natuurlijk efficiënter. Betekent het dat het daardoor duurder wordt?
Want... Ja, nou ja, als je de doorrekening nu kijkt van de cijfers die in de begroting zijn opgenomen, dan kun je, als je heel goed je afval scheidt, dus als je meer dan 40% beter je afval gaat scheiden dan nu, dan kun je zeg maar die 2% maximaal als verhoging krijgen, als gezin. Maar als je dus een beetje hetzelfde blijft doen als nu, dus als je maar 10% minder afval gaat scheiden dan nu, ja, dan ga je er dus financieel op achteruit. En eenpersoonshuishouden is dus onevenredig veel meer.
Ja, daar kom ik zo nog op. Ja. En het is misschien ook wel logisch dat de VPB daar ook iets van vindt. Hè, van, maar op zich is het toch... Lijkt het toch wel goed dat er een financiële prikkel zit om meer afval te gaan scheiden?
Ja, daarom hebben wij ook gevraagd om een scenario van het college. Van, kan er niet een scenario komen waarin eigenlijk de mensen die juist afval goed scheiden, erop vooruit gaan? En dus waardoor je, dat zou betekenen dat je je vaste tarief, zoals dat erin versleuteld zit, wat lager maakt. Het tarief per kilo wat duurder. En dan heb je echt die prikkel nog meer op de kilo's die je werkelijk inlevert. Dat gaat natuurlijk niet onevenredig door, want je hebt ergens een vaste kosten te betalen met elkaar. Maar wij zouden graag zien dat mensen beloond worden eigenlijk voor afval scheiden. En nu is het eigenlijk meer of minder gestraft worden.
Ja.
Snap je hem?
Zo voelt dat.
Dus dat scenario hebben we opgevraagd, dus we hopen dat het college daar nog op terugkomt. Maar het was voor ons wel reden om op dit moment deze begroting niet goed te kunnen keuren als enige partij. Juist omdat we in december de tarieven pas vast gaan stellen. Maar het er nu al wel in versleuteld zit.
Maar toch even, Janneke, de begroting gaat natuurlijk over heel veel geld en over heel veel beleidsterreinen.
Ja.
En nou is er niet onbelangrijk, hè, Huisveld, maar één onderdeel waar je het dan niet mee eens bent, laat je daar dan de begroting op vallen?
Nee, want ik heb ook een stemverklaring afgegeven dat de begroting verder aardig in elkaar zit en ruimte biedt. Wel ook een winstwaarschuwing gegeven. Er wordt altijd de laatste tijd heel vaak gezegd, het komt door het sociaal domein, de jeugdzorg, de WMO. En wij hebben dat al vaker gezegd. We hebben daar ook een analyse van gekregen van de ambtelijke organisatie. Eigenlijk zijn de inkomsten en uitgaven van het WMO en jeugdzorg gewoon in balans. Dus eigenlijk, als het sociaal domein echt nodig heeft wat hij nodig heeft, dan is het denk ik de schuld van het sociaal domein dat we nu dus dit jaar zo'n 3,5 ton al in de min gaan. En dus er zijn meerdere waarschuwingen waar wij op hebben gewaarschuwd. Hè? Dus een strakkere signalering op dat soort afwijkingen.
En is de jeugdzorg voldoende in Baarle?
Nou ja, ik denk wel dat het op dit moment wat aan het verbeteren is. Hè? Ik denk dat de keuze om het binnen de ABG met de dorpsteams en de jeugd, om dat beter gaat, dichterbij dan het voorheen in Breda via het CEG. Jeugdzorg is wel natuurlijk, maar dat is een systeemdiscussie. Landelijk is het natuurlijk best wel complex geworden. Mm-hmm. En of de decentralisatie zover als die is doorgevoerd, verstandig is geweest, daar heb ik wel mijn twijfels bij. Zeker voor de wat complexere jeugdzorg. Want als één gemeente, dat zie je nu in Baarle-Nassau, als één gemeente wat casuïstiek heeft met wat kinderen of gezinnen, dan heeft dat een hele grote impact op die begroting. Terwijl als je dan in de ene gemeente woont, dan wordt dus een gemeentebegroting dusdanig beïnvloed door een aantal gezinnen. En die gezinnen moeten we helpen, want daar is niemand in Baarle-Nassau die zegt, die moeten we niet helpen.
Je zou bijna zeggen, die financiering moet je niet op gemeentelijk niveau.
Nee, juist. Dat is wat ik daar zeker mee bedoel. Dat zou regionaal of provinciaal, zoals het in het verleden was, beter passen.
Ja, je had nog een punt, hè, op basis waarvan je kritiek had op de begroting.
Ja, en dat is niet iets minder op de begroting als wel dat het een oproep was om wat meer middelen te reserveren om burgerparticipatie op een wat vernieuwendere manier te gaan vormgeven. Het is natuurlijk een veelomvattend woord. Het wordt bijna een containerbegrip en verliest daardoor zijn kracht. Maar we leven nu wel echt in een andere maatschappij dan 20, 30, 40 jaar geleden. Mensen kijken anders naar politiek. Mensen kijken anders naar hun leefomgeving. Willen daar ook wel meer van vinden. Vroeger was er toch wel een wat... meer vertrouwen denk ik soms wel in de politiek. Hè? Mensen zijn wat kritischer geworden. En we vragen dat ook. Hè. We vragen een participatiemaatschappij. Mensen willen meedoen. Maar we zien wel in Baarle-Nassau dat als we aan participatie doen, vaak een beetje dezelfde mensen daarop afkomen. En het zou zo mooi zijn als we vormen kunnen vinden waarin we jeugd of mensen die zich niet zo in de happy few van Baarle-Nassau begeven, ook op af kunnen komen en hun mening laten horen. Dus,
Is het zo dat mensen eigenlijk alleen maar aangemoedigd worden om mee te praten als het over iets gaat in een directe omgeving, in de straat, op het plein, voor hun school, voor...
Daar is natuurlijk ook het moeilijke. Wij hebben daar gisteren ook nog een hele discussie over in de raad gehad. Ook met elkaar vanwege de hoogbraakreconstructie. Het typische voorbeeld, die weg heeft een belang voor eigenlijk iedereen uit het dorp. En zelfs voor mensen, voor de kinderen uit Kaam die via de sportlaan naar school gaan. Dus daar zit een gemeenschappelijk belang aan zo'n straat. En welke participatie wordt daar gedaan? Ja, met de mensen die aan de straat wonen. En dat is super belangrijk, maar die doen dat natuurlijk uit hun belang. Was mijn inrit, het boompje meer naar links. En dat is ook heel belangrijk. Alleen ook het algemene belang daarin is moet meegewogen blijven worden.
En daarvan heb je gezegd, college hier, dit kan beter.
Dit kan beter, maar ook innovatieve vormen om juist jeugd te betrekken in de toekomst. Of mensen die zich niet zo makkelijk melden op het gemeentehuis. Kan dat digitaal? Ja. Zijn daar andere...
Ja, ik hoorde die term, ik vind het overigens wel een moeilijke term, hè? Burgerparticipatie. Dat is gewoon meepraten en dan het idee hebben dat er ook iets mee gebeurt. Hè? Want dat gaat het om. Hè?
Ja, en meer. Hè? Het kan natuurlijk informeren zijn. Je hebt natuurlijk heel veel vormen van burgerparticipatie. Het kan op tijd informeren zijn. Maar er zijn ook vormen in Nederland al bekend, waarin gewoon hele buurschappen zeggen, wij gaan die speeltuin, die nemen het echt over. Die nemen een stukje regie over. Het kan ook mee beslissen.
En als er nou hele buurtschappen zeggen, wij willen geen windmolen?
Ja, nou, dat vind ik een heel belangrijk signaal.
Maar ik begreep wel dat in die ressen, ik schakel nu over naar een ander belangrijk punt. Niet dat we zo heel veel tijd hebben, want ik merk dat we natuurlijk, dat zijn ook belangrijke onderwerpen, met jou moeiteloos de avond kunnen vullen.
Makkelijk.
Een aantal maanden geleden is er behoorlijk wat te doen geweest over bijvoorbeeld windmolens, maar dat kunnen ook grootschalige zonneparken zijn. Terwijl we in Nederland voor het systeem gekozen hebben dat elke gemeente een bijdrage moet leveren.
Ja.
En dan zegt natuurlijk iedereen die zo'n groot geval, noem ik het dan maar, in windmolen ziet, van moeten we dat doen? Ja, zo dik bij mijn plek.
Ik heb ze liever ook niet in mijn achtertuin, maar volgens mij niemand. En voor mij hebben wij daar ook als VPB duidelijk betoogd. Wat ons betreft komen ze sowieso niet dichtbij bewonende omgeving, buurtschappen, in beschermde natuurgebieden. Wij vinden dat daar dus echt duidelijke kaders aan moeten komen. De gezondheidsrichtlijnen voor afstanden daarin. En ook het proces liep natuurlijk totaal niet zoals je zo'n traject hoort te doen. Wij hebben wel gezegd, de VPB staat natuurlijk echt ook wel voor de verduurzamingsopgave en erkennen ook wel de opgave waarvoor we staan. En willen daarbij niets uitsluiten. Dat wordt dan heel populistisch vertaald in dan ben je voor windmolens. Nee, wij zijn zeker niet voor windmolens. Maar laten we eerlijk zijn, Baarle-Nassau heeft zo'n 76 vierkante kilometer aan grondgebied. Voor mij hoeven ze hier niet net achter het dorp te staan. Maar wellicht, als het nodig blijkt te zijn in de toekomst, dat we een plekje kunnen vinden. Maar dat proces moet vooral heel zorgvuldig. Dat is nu niet zorgvuldig gegaan. Daar is terecht veel weerstand op gekomen. En ik denk dat we daarin een opgave hebben. Maar de belangrijkste opgave is eigenlijk tot 2030. Want de rest gaat primair in eerste instantie over wat we met z'n allen moeten doen. Ja. Tot 2030.
Ja. En dat wordt nog. Maar ik koppel het even aan burgerparticipatie. Ik kan me zo voorstellen dat als je dan een buurt bij elkaar roept waar die dan moeten komen, en die zijn 100% tegen. Ja, wat doe je dan?
Nou ja, dat is natuurlijk ook het moeilijke. Ik heb het gisteren daar in de raad ook over gehad. Je hebt ook verantwoordelijkheid en rollen. Toen de meerderheid van Nederland nog, of in Amerika, slavenarbeid was, de meerderheid vond dat prima. Maar dat maakt het ethisch niet goed. Soms moet je besluiten nemen die misschien tegen een meerderheid, of in het algemeen belang, een ander doel dienen. Alleen, dat wil niet zeggen dat je tegen 100% weerstand zomaar in moet gaan of het naast je neer moet leggen. En het is nu natuurlijk valikant misgegaan doordat twee processen door elkaar zijn gaan lopen. En de burgers, het jaar daarvoor is de conceptres vastgesteld. Toen heb ik de wethouder op zijn hart gedrukt, ga starten met burgerparticipatie. Nou hebben we corona gehad, maar het hele jaar is daar niks over gebeurd, tot die bom ontplofte, een maand voordat de definitieve res vastgesteld zou worden. En dan denk ik, ja, dat is dus waar ik het college wel op aanspreek. Dat soort trajecten, daar was veel meer tijd voor geweest.
Ja, Ja.
En dat maakt misschien het besluit niet anders, maar wel het proces en de betrokkenheid. En daar gaat participatie ook over.
Ja, ja, duidelijk. We besluiten graag. En niet omdat het niet interessant is, maar gewoon omdat we nog meer gasten hebben. Kun je nog één ding noemen, heel kort, waar je blij mee was dat het college voor jullie gedaan heeft? Ja, we willen positief afsluiten.
Positief. We hadden een hele mooie motie ingediend over zelfbewoningsplicht. Die werd eigenlijk in eerste instantie ontraden. Tegengaan van handel in beleggers die woningen voor veel geld verhuren. Dat wilden wij tegengaan, omdat de woningen meer voor de mensen moeten zijn. Die motie werd in eerste instantie dus in de raad niet aangenomen, omdat de coalitie zijn gelederen sloot. Maar uiteindelijk voert hij hem nu wel uit. Dus uiteindelijk is het inzicht toch gekomen bij de wethouder, dus daar zijn we blij mee.
Ja, daarmee sluiten we heel positief af.
Zeker.
Zeer gedreven raadslid Janneke van der Laak, dankjewel. We gaan ook nog een stuk van de muziek draaien van Imagine Dragons.
It's time.
It's time. En dan mogen de mensen zelf invullen waarvoor het tijd is.
Zeker.
Hartelijk dank.
Graag gedaan.
Ja, beste luisteraars, u bent nog steeds te gast bij. En ik heb u bijna nog vergeten te zeggen dat we weer een nieuwe jingle hebben. Maar dat kan nog wel eens een keer wijzigen. Nick Thijs, onze technicus van vanavond, die is er actief mee. En er komt een moment dat we weer een vaste jingle hebben. En die gaan we dan hopelijk weer de hele tijd kunnen gebruiken. We schakelen over naar onze volgende gast. We hebben in de studio Erik van Vliet en Wilco Timmerman. En met hen gaan we praten over Anatopia. Maar misschien hoort er toch, Erik, welkom.
Dankjewel, Johan.
Misschien hoort er toch nog een klein beetje uitleg bij. Want we praten uiteindelijk over de boshut. Dan mensen die dat weten zullen dat associëren met Sonja Prins, later met Anne Pille. En dan kom je bij Erik van Vliet. Misschien is het goed dat jij nog even schetst. Hoe was het ook weer begonnen en hoe komen we nu bij jou terecht?
Ja, nou, dat is prima, want het is inderdaad begonnen met Sonja Prins, die een dichteres. En zij was zeer fanatiek in het maken van gedichten. Dus ze wilde ook eigenlijk weinig tijd besteden aan andere zaken dan het dichten. En Sonja Prins was op zich al een heel bijzonder mens. Haar moeder was de eerste vrouwelijke advocaat van Nederland. En haar vader was de laatste bon vivant van Nederland. En dat zal niet iedereen iets zeggen, maar een bon vivant is iemand, ja, die er het mooie en het goede van het leven probeert te leven. En zich wat minder aantrekt van zijn omgeving en alles wat dat, alle gevolgen die dat heeft. Dus het was een luisterrijk gezin. En Sonja, die was ook heel, heel slim overigens. Ze heeft heel veel gestudeerd. Maar haar grote passie was het schrijven van gedichten. En daar heeft ze er
Tot op hoge leeftijd.
Ja, eigenlijk haar hele leven. Ze is tot de laatste dag, zeg maar, is ze aan het dichten geweest.
Want zij is hoe oud geworden?
Zij is 96 geworden.
96, ja.
Ja. En ze heeft dus vele duizenden, zo niet tienduizenden gedichten geschreven. Waarvan er een redelijk aantal ook in bundels zijn verschenen. Dat is een serie bundels die elk boek heeft een eigen kleur. En dat is bijna een halve meter boeken. En dat is maar een fractie eigenlijk van wat ze allemaal geschreven heeft.
En hoe lang heeft zij in Baal-Nassau gewoond?
Zij heeft eigenlijk vanaf, net na de oorlog is ze daar komen wonen. Sonja Prins was van huis uit communisten. Dus dat was in die tijd natuurlijk, was je dan besmet. Ze stond ook op een zwarte lijst. En uiteindelijk na de oorlog, ze heeft in een concentratiekamp gezeten. En dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag gehad op haar leven. En dat was een beetje haar referentiekader. Ze zei altijd van alles wat beter is dan het concentratiekamp waar ik gezeten heb, dat is goed genoeg. Ja, dus ze leefde zeer sober. Ze had niet.
En zij is overleden in?
Zij is overleden in 2009. Ja. Dat zeg ik goed. Ja.
Erik kijkt even naar Wilco, de zoon. Wilco Timmermans. Jij hebt haar ook gekend.
Sonja Prins heb ik zelf niet gekend, maar ik kom er al wel sinds 2010, komen we daar zoiets.
Ja. Ja, we hebben dus ook mijn overleden vrouw heeft Sonja persoonlijk nooit mogen ontmoeten. Sonja die had wel wat mensen in Baarle-Nassau en in Kaam waarmee ze dan wel contact had, sporadisch. En een van die dames die zei van je zou eigenlijk Anne Pille een keer moeten ontmoeten, maar daar had ze allemaal geen tijd voor. Dat gaf toch
komt op een gegeven moment, hè, want zij woonde in de boshut.
Ja.
En in de buurt van de oude Bredaarse baan.
Klopt.
En ik heb er ook wel eens langs gewandeld. Het was inderdaad een, als ik mag zeggen, een bouwval.
Ja.
Een mysterieuze bouwval. Ja. En daar heeft zij heel lang gewoond. Dan komt zij te overlijden. Zij had het idee om een soort van stichting te maken.
Ja, dat heeft ze ook gedaan. En die stichting die werd beheerd door Paul de Ridder. Want die had ze al benaderd. Dat is een uitgever. Die heeft al haar dichtbundels ook uitgegeven. En die was ook voorzitter van die stichting. En Paul de Ridder die zag dat hutje en die dacht van mijn hemel, wat moet ik daarmee? Want Sonja die had dat eigenlijk toegedicht om daar vrouwelijke kunstenaars en liefst nog zelfs dichteressen daar te laten verblijven. Om te kunnen dichten en schrijven. Nou, Paul de Ridder die zat een klein beetje met zijn handen in zijn haar van wat moet ik ermee? En toen is via een gemeenschappelijke kennis is Anne in beeld gekomen. En Anne die zag de potentie en die vond het een fantastische plek. Dus die zag dat helemaal voor zich. En samen met Anne hebben we daar plannen gesmeed van wat we gingen doen. Want dat hutje, die boshut, dat lekt aan alle kanten. Overal schimmelde het. Dus en schimmel vernielt alles. Hè? Dat als je dat niet aanpakt, dan vreet dat alles op.
En Anne was ook kunstenares.
Anne was ook kunstenares, dat klopt. En ze heeft eerst een opleiding gedaan voor de jeugdzorg. Heeft ze ook jarenlang in gewerkt. Dus ze heeft heel veel kinderen geholpen met name. En op latere leeftijd heeft ze de kunstacademie gedaan, Sint-Joost, in Breda. En het bijzondere was wel dat, kijk, zij deed de avondopleiding en de studenten van de dagopleiding, die keken er altijd een beetje op neer. Van, joh, hè, dat zijn wat oudere dames die ook wat willen doen. En uiteindelijk heeft zij dus bij haar diplomering heeft ze twee prijzen gewonnen. De twee prijzen van de Sint-Joost Kunstacademie. Eén van de Sint-Joost zelf en één van de gemeente Breda. Die dus volledig separaat van elkaar wordt bepaald wie die prijzen krijgt.
Dat was een grote waardering.
Dus dat was een hele grote waardering, ja.
En zij is toen, hoewel zij Sonja Prins niet gekend heeft, hebben jullie, moet ik misschien zeggen, eigenlijk dat je gaan ontfermen over de Bosschut?
Ja, ja, want wat ik zei, Anne die zag daar de potentie wel van en die vond het een fantastische plek. En het ligt er ook heel mooi hè, in de bossen. Dat is het in een stuk land van 0,7 hectare, dus je kan er ook wel wat.
En van wie was het toen bij haar overlijden? Van wie was het toen?
Van de stichting die Sonja zelf heeft opgericht. En daar was Paul de Ridder de voorzitter van.
En daar heeft ze het aan nagelaten, om zo maar
ja,
te zeggen.
Ja. En wat ik zei, Paul die zag daar niet direct potentie in. Dus die was blij dat Anne daar allerlei ideeën bij had. En gezamenlijk hebben ze daar een aanvalsplan bedacht. En ben ik met haar begonnen, en met Wilco trouwens ook samen, om te zorgen dat het droog werd. Want ja, als het vochtig blijft, dan schimmel vernielt alles en dan stort het vanzelf een keer in.
Kun jij, Wilco, het nog beschrijven hoe het er toen uitzag?
Veel boeken, zoveel rommel. Ik zou het zelf niet eens meer weten.
Nee, het was eigenlijk zo dat je had het idee dat hutje overeind gehouden werd door de boeken. Sonja Prins had gigantisch veel boeken, die verzamelde ze. En daar zijn er overigens nog heel veel van die heel bijzonder waren naar het Letterkundig Museum gegaan in Den Haag. Daar komt overigens ook een delegatie van komend weekend naar de Bosschut toe. Dus heel veel van, of eigenlijk al haar boeken zijn naar het Letterkundig Museum gegaan. Paul de Ridder heeft wel een schifting gemaakt van dingen die algemeen waren of kranten, want ze verzamelde eigenlijk alles, tijdschriften, kranten. Van 20, 30, 40 jaar geleden. Die had ze allemaal. En want ze gooide niks weg. Dus daar heeft Paul de Ridder toen een schifting in gemaakt. En er is dus heel veel boeken en geschriften die zijn naar het Letterkundig Museum gegaan in Den Haag. Waar ze daar zich op gestort hebben.
En dan ontfermt Anne zich erover?
En Anne die ontfermt zich over de Bosschut, de plek. En de Bosschut.
Dus jullie gaan renoveren? Dus
ja, en wij zijn gaan.
Maar wel alles in de. Ik heb de site bekeken, prachtige site overigens voor de luisteraars. Anatopia heet
ja,
de site.
Anatopia.nu.
Anatopia.nu. En dan. Maar dat is wel heel. Het is niet dat er nou in één keer een heel mooi stenen huisje gekomen is. Jullie hebben heel veel in de oude staat gelaten.
Ja, we hebben geprobeerd die Bosschut zoveel mogelijk te conserveren eigenlijk. Zonder die te veel aan te tasten in zijn verschijningsvorm. Hè. Dus je zit daar nog wel helemaal in de Bosschut van Sonja Prins. Zoals zij daar gewerkt en gewoond heeft. Tot de 96e. En, ze heeft toen ze werd doof en blind. Hè. Dus op latere leeftijd zijn overal zijn lampen opgehangen. Hè, om haar toch te kunnen ondersteunen. Omdat ze met het slechte zicht wat ze had, zich daar toch een beetje kon redden. En ze had twee dames die daar voor haar het huishouden zouden moeten doen, maar dat vond ze allemaal niet zo belangrijk, wat ik al zei. Dus die twee dames die moesten altijd de paadjes vegen. Dus er waren wat looppaadjes over het terrein heen, door het bos. En die wilden ze graag bladvrij en rommelvrij hebben, zodat ze daar kon lopen zonder te vallen en te struikelen. Dus dat was eigenlijk de hoofdtaak van de twee dames die haar bij de huishoudelijke taken zouden ondersteunen.
Ik maak een sprongetje in de tijd, Erik. Ook een beetje gelet op de tijd. Maar het is wel goed om bij Sonja Prins te beginnen, want uiteindelijk is daar het begonnen.
Is dat de basis?
Dan heeft Anne Pille heeft daar eigenlijk heel veel. Die heeft eigenlijk gezorgd dat het oorspronkelijke droom van Sonja Prins ook werkelijkheid werd. Heel veel energie ingestoken. Anatopia is ook van de naam van Anne Pille.
Ja.
En wat is het heden ten dage?
Nou, heden ten dage is het dus de boshut en we hebben een boshuis. Ja, dus we hebben een, achter de boshut hebben we een tiny house, zoals dat zo mooi heet, gebouwd. Dus dat is een heel beperkt qua oppervlakte. Het is 3 bij 5 meter. Maar dat is wel een compleet huisje met alle voorzieningen. Die
met nutsvoorzieningen?
Ja. Nou, echte nutsvoorzieningen. Het enige wat we daar eigenlijk hebben is stromend water. Want schoon drinkwater zelf maken, dat is heel erg ingewikkeld. Dus gelukkig hebben we daar schoon drinkwater. En voor de rest is het eigenlijk een zelfvoorzienend huisje geworden. Waar twee mensen kunnen slapen. Daar zit alles in. Verwarming heb ik erin gemaakt.
En wie bepaalt wie daarin mag?
Nou, ik heb naast mijn persoon en Wilco zijn er nog een aantal andere, met name dames en een heer, die mij ondersteunen in de Stichting Anatopia. En die we vergaderen met enige regelmaat. En gezamenlijk bepalen we ook van wie daarin komt. En de bedoeling is, en dat is tot op heden gelukkig allemaal nog steeds gelukt, om daar jonge kunstenaars in te krijgen die welke kunstvorm dan ook, hè, want dat is wat ons betreft niet relevant. Het kunnen schilders zijn, maar ook dichters en schrijvers en zelfs andere beeldend kunstenaars die daar kunnen werken. En voor een periode van minimaal een week, maar vaak is het 2 weken of 3 weken. En wat je dan terug hoort van die kunstenaars, ze moeten voor mij altijd eerst even een plannetje schrijven wat ze nou van plan zijn om daar te gaan doen. En het mooie is dat die plannetjes nooit uitkomen. Want de plek die inspireert zodanig dat ze tot hele andere ideeën komen en andere dingen gaan doen. En dat is heel bijzonder. Hè? Dus de plannen die ze over het algemeen geschreven hebben, daar komt heel weinig van uit. Maar dat is ook wel het leuke daarvan. Hè? Dus de plek die inspireert om allerlei andere dingen te gaan doen die ze normaal niet zouden doen.
Zijn er nog andere activiteiten rondom? Ik zag ook een prachtig boek van Anne Pillen. Een boek. Zijn er nog andere activiteiten die je graag ook voor onze luisteraars onder de aandacht zou willen brengen?
Nou ja, wat we ook doen is een aantal malen per jaar een open boshut organiseren. Want we willen het ook openstellen voor het publiek om in ieder geval kennis te nemen van wat daar gebeurt en wat er staat. En dan nodigen we ook altijd we noemen dat ERS, de Artist in Residence, die dat jaar, afgelopen jaar daar geweest zijn, uit. Om daar te komen en te presenteren wat ze daar gemaakt of gedaan of geschilderd of getekend hebben. Dus dat is een clubje die kan uitleggen wat ze daar gedaan hebben. Dat kan een schilderij zijn, maar dat zijn ook dingen vaak in het bos.
Is er alleen gepland weer?
Hm? Ik heb ze voor het komend jaar nog niet gepland. Die gaan we in het... Oh, ik krijg een tip van mijn zoon.
Dat ja, wel Wilco, die...
Wilco, die is mijn geheugen.
Ja, dat is wel mooi. Erik, die zei, ik breng mijn zoon mee even om mij te chaponeren. Ja. Mocht mijn geheugen, maar ik heb het idee dat jouw geheugen uitstekend is.
Ja, met name een korte termijn geheugen.
Ja, ik weet toevallig, ik heb het hier staan, 25 juni en 24 september komend jaar.
In 2022.
Ja.
Ja, 25.
Maar misschien dat we dan tegen die tijd ook nog een beroep op jullie mogen doen. Maar ik weet niet of jullie een soort agenda hebben voor
Jazeker.
Dat we dat dan tegen die tijd nog een keer in de agenda kunnen zetten. Want mensen die gaan dat nu nog niet noteren. En die weten ook lang nog niet wat ze over een half jaar of drie kwart jaar van plan zijn te gaan doen.
Maar de bos, precies. En de boshut is dus nog volledig in functie, als ik het zo mag zeggen. Er zijn kunstenaars die daar verblijven. En misschien toch ook nog wel leuk om... ik heb hier ook een exemplaar voor me liggen. Maar ik had het ook op de website gezien. Denk ook wel een intrigerende bundel van Anne Pillen.
Ja.
Die nog niet zo lang geleden is uitgegeven.
Nee, die is eigenlijk vlak na haar overlijden is die uitgegeven. Want het merendeel van de gedichten die daarin staan, die heeft ze geschreven bijna op haar ziekbed. Anne is overleden aan een hersentumor. Daar heeft ze uiteindelijk toch nog 2,5 jaar mee mogen leven door de behandelingen en de bestralingen die ze heeft ondergaan. Maar goed, het was van het begin af aan al wel bekend dat het een fatale tumor was. Dus dat uiteindelijk een keer tot een eind zou komen. Maar goed, ze heeft dus toch nog de kracht gevonden om een flink aantal gedichten te schrijven. Ook over haar situatie. Dus met name Dag X, dat is een gedicht wat over haar... haar afscheid gaat. de laatste dag.
Ja. Ja. Ah, dat is de laatste. Ja, ja, ja. Ja. Ja,
dag X is de laatste dag. En dan staat op de achterkant ook beschreven dat dat is de dag dat ze euthanasie gekregen heeft.
Ja, ja. Ja, indrukwekkend. En waar kunnen de luisteraars het bestellen?
Nou, sowieso bij de Open Bossen daar hebben we altijd een aantal exemplaren liggen. Maar het staat ook op de website van bol.com.
Ja.
Dus daar is het ook te bestellen.
Met jouw goedvinden lees ik er één voor.
Ja.
Een heel kort gedicht. Hommel zwart. Ik sla open en ik kom dit tegen. Zoemzoekend goudlicht. Doorkruist gangen in mijn hoofd. En zegent het huis. En we hadden jou gevraagd, welk nummer wil je graag horen? Toen zei je, doe maar iets van de Eagles. Ja. En misschien is Hotel California wel heel toepasselijk.
Ja.
Erik, dankjewel. Wilco, veel succes met Anatopia.
Bedankt voor de ontvangst.
Thank you.
Ja, luisteraars, terwijl langzaam de tonen wegsterven van Hotel California van de Eagles. Dat we toch ook een beetje een mysterieus item hadden met de Bosshut. Het blijft met vragen en zweem omgeven, maar misschien is dat ook wel de charme van de Bosshut. Hebben we nu een uiteraard ook iemand omgeven met charme. Wim van de Heuvel, maar wel, wel directer in het heden met wat de jeugd betreft. De directeur van basisschool De Vlinder in Baarle-Hertog. Welkom.
Dankjewel.
En dat is wel mooi. Ik heb het straks aangekondigd. Ik weet niet of je het gehoord hebt, Wim. We gaan met Wim in ieder geval spreken over een beurs die niet doorging. Want jullie hadden eigenlijk best wel een interessante opzet gepland voor morgen.
Mm-hmm, klopt, ja.
Qua boekenbeurs. Hoe hadden jullie dat? Wat was daar zo apart aan?
We proberen eigenlijk al hele jaren de kinderen aan het lezen te brengen. En we hebben een enkel jaar geleden de boekenbeurs een eerste keer georganiseerd. En we zagen dat daar een heel grote opkomst was. Ook heel groot interesse vanuit de ouders om toch samen met de kinderen eens te kijken naar een nieuw boek, naar een goed boek. Dus in de digitale tijd zijn papieren boeken echt nog wel in. Dat merken we. En we wouden die opzet zeker blijven voortzetten. En vandaar dat we de oorspronkelijke planning dus morgen een boekenbeurs hadden die jammer genoeg niet kon doorgaan. Ja, toch gezien de veiligheidsmaatregelen die we moeten nemen, dat we zeggen, ja, we nemen eigenlijk een risico dat op dit moment niet nodig is. En vandaar is er beslist in overleg met de gemeente om het niet te doen.
Zoals er nu op dit moment natuurlijk heel veel activiteiten toch weer uitgesteld worden of gecanceld.
Klopt. Ja.
Maar toch even over dat lezen. Dus we hebben natuurlijk ook nog de bibliotheek. Hè?
Mm-hmm.
De, als het gaat om, dit ging dan ook om boeken te kopen.
Mm-hmm.
Wiens advies volgen jullie dan? Of hebben jullie zelf daar ideeën bij aan de hand van boeken die jullie lezen? Hoe werkt dat?
Ja, de kinderen die maken zelf een eerste kennismaking met de boekenbeurs zelf. En dan proberen we op voorhand de kinderen aan te leren van waar moet je naar kijken als je een goed boek zoekt. En dat kan eventueel met een aantal handige tips zoals de vijf vingerregel. Even te kijken van is dit boek echt wel nu voor mij geschikt? En aan de hand van die tips, van die regels, kunnen de kinderen op zich op zoek gaan naar wat vind ik nu een goed boek voor mij. Want dat is wel belangrijk, het juiste boek voor de juiste persoon.
Ja, we gaan, dat is misschien wel interessant, Wim, ik heb hier naast me zitten, voor de luisteraars die dat niet kunnen zien, Joost de Leijer. En Joost is ook actief bij After School Radio op maandagmiddag, is dat
Nee, nu Teenage Radio.
Oh, Teenage Radio, sorry. Mijn kennis van mijn collega's is te beperkt, merk ik wel. En we hebben het nu over lezen. Lees jij?
Ja, ik heb altijd best wel veel gelezen eigenlijk. En ja, toen ik naar de middelbare school ging, is het wel minder geworden. Maar we moesten wel eens voor opdrachten dan een boek lezen of zo. Maar dat was nooit echt dat ik er tegenop zag of zo.
En hoe laat jij dan... Misschien kun je het ook nog herinneren, want we hebben met Wim natuurlijk over de lagere school. Hoe laat jij je dan leiden door wat voor boek je beetpakt? Hoe kom je daar toe?
Ja, ik weet het eigenlijk niet. Meestal is het wel dat als ik dan van een bepaalde schrijver een boek heb gelezen en dat ik die leuk vond, dat ik dan echt eigenlijk ongeveer alle boeken van die schrijver wilde lezen of zo.
Ja.
En de cover blijft ook belangrijk. Dat merk ik ook, hè, dat de kinderen de cover kijken en de achterkant. Ik weet niet of dat bij jou ook is, Joost.
Ja, zo simpel is het.
Ja, soms wel.
Ja, waar is de tijd van de Rode Ridder en Arend zo? Wim, en kijk, de beurs gaat niet door. Heb je overigens het idee dat er in jullie ogen nog voldoende gelezen wordt? Door,
Nee, het is een belangrijk aandachtspunt. En dan zeg ik onmiddellijk nee. Ik denk dat het lezen op zich terug aan aanzien moet winnen. We merken, we zien dat in onderzoeken die men doet over in Nederland, België. Men ziet dat het lezen op zich, de leesvaardigheid, sterk achteruit gaat als we niet voldoende blijven ondersteunen daarop.
En is dat dan, wat je ook wel vaak hoort, dat het voor jongeren die gewend zijn om te zappen,
Dat ze
moeilijk die spanningsboog kunnen vasthouden.
Ja, dat zal daar zeker ook mee te maken hebben. Maar ik denk ook wel met de manier hoe dat we ons onderwijs organiseren. Hè. Er wordt zeer veel gevraagd van onderwijs deze dagen. Dus er zijn heel wat boelvaardigheden die we moeten verwerken binnen onderwijs. En dat is niet altijd, dat gaat dan niet altijd ten goede van de specifieke vaardigheden. Dus wat vooral belangrijk is, is terug naar de essentie gaan en lezen. Leesvaardigheid hoort bij die essentie. Dus net zoals de rekenvaardigheid, de basisprincipes, die moeten we echt voldoende aandacht geven alvorens dat we verder uitbreiden. Dus vandaar dat we toch echt wel extra willen inzetten op dat lezen.
En betekent dat dan dat er ook echt weer om beurten gelezen moet worden in de klas? Of?
Nee, toch niet. Dus, we zoeken ook naar wat maakt dat je een goede leesvaardigheid binnenkrijgt. Men heeft zo'n een formule, Kees Vernooy, dat is een bekende onderzoeker die heeft nagegaan van wat is er nu nodig om uiteindelijk tot begrijpend lezen te kunnen komen. Maar er zitten een heleboel factoren in. Een van die zaken dat we vooral willen doen, is ook samen niet alleen maar het klassiek lezen zoals we dat vroeger kenden, maar ook, we hebben nu bijvoorbeeld leeskwartiertjes. De juf die leest samen met de kinderen in de klas een kwartier. En de bedoeling daarvan, van die moment, is leesplezier. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog wel het technisch lezen dat moet bevorderd worden. En dus ook daar specifiek wordt op geoefend, maar dan vooral tijdens taallessen. Dus eigenlijk zien we lezen overal terugkomen. In elk vak en elk onderdeel komt lezen toch nog naar voren. Dus we vinden het wel belangrijk dat het...
Wat sowieso wel, denk ik, voor de vervolgstudies.
Ja, absoluut.
Het je snel eigen kunnen maken van tekst en daar de essentie uithalen.
Ja. Ja, en je haalde net aan, afterschool radio, hè, die kinderen daar werken ook met stukken met begrijpend lezen, met nieuws voordragen, zijn allemaal dingen, actua vertellen, zijn allemaal zaken waar je ook die leesvaardigheid voor nodig hebt. Hè. Dus dat is echt wel iets wel belangrijk om op in te zetten.
Zijn er bij jullie binnen de school ook nog mensen met, omdat ze van andere landen komen met een taalachterstand?
Ja, uiteraard. Wij trekken inderdaad een heel breed publiek aan. Dat hoeft daarom niet altijd mensen van een ander land te zijn. We zien dat kinderen, als ze starten aan een schoolcarrière, dat niet iedereen dezelfde kansen heeft gekregen. En daar moeten we proberen die kansen gelijk te krijgen. Daarom dat we eigenlijk ook heel blij zijn. We hebben een organisatie, vroeger noemde dat ochtendlezen, nu noemt dat het leesfeest. Dat is met ouders, een samenwerking met ouders, grootouders, waar dat kinderen begeleid worden gedurende een kwartiertje, 20 minuten, door één op één, door een leesouder of een leesoma, een leesopa, een leespapa. Altijd heel fijn om te zien. Die maken een speciale verbinding met elkaar. En dat wordt echt wel een tijdens dat kwartiertje dat gelezen wordt... gaan we echt op het remedierend lezen werken.
En, remedierend?
Remedierend, dus dat we proberen te ondersteunen bij kinderen bij wie dat moeilijk gaat. Hè, bij wie dat, die nog een duwtje in de rug nodig hebben, die nog een extra leesmoment nodig hebben. Dus vandaar, dat proberen we allemaal wat te voorzien.
In dat kader kwam ik wel een hele interessante zinsnede tegen op de site. Mm-hmm. Ik ga hem voorlezen.
Oké. Okay. Ik ben benieuwd.
Ja, jij kent hem ongetwijfeld. Ik ga ook vragen dat je hem toe wilt lichten. Dat ging ook over de zorg. En dan staat hier, kinderen hebben recht op een ongelijke behandeling.
Dat is mooi, hè?
Dat is een mooie zin. Ja. Kun je die toelichten?
Ja, absoluut. Het is zelfs een heel belangrijke. We weten dat kinderen, als je ze allemaal gelijk zou behandelen, dan pas krijg je ongelijkheid. Dus als we van iedereen evenveel tijd zouden bieden of geven, dan maken we die ongelijkheid tussen kinderen groter. Dus op sommige gebieden hebben bepaalde kinderen meer aandacht nodig, meer ondersteuning. Dus die recht op ongelijke behandeling is een fundament van onderwijs. Het is niet meer zo dat de leerkracht vooraan staat en alleen nog maar doserend een leerstof aanbiedt en zegt tegen de kinderen, ja, doe er maar iets mee, zorg maar dat je het verwerkt. Dat is niet meer aan de orde. Het is de bedoeling dat wij een omgeving creëren waar kinderen tot leren komen, die worden begeleid door de leerkracht die vooraan staat. En bij sommigen is dat op één punt dat ze wat meer ondersteuning krijgen, bij anderen weer op een ander punt. En het is ook niet zo altijd dat kinderen met die de hoogste punten al nergens extra ondersteuning nodig hebben. Die hebben vaak ook ondersteuning nodig op een individueel traject, maar evengoed op bijvoorbeeld iets van sociaal-emotioneel ontwikkeling. Hè. Dus vandaar de recht op ongelijke behandeling een heel belangrijke, waardevolle fundament is in onze school.
Zo ziet u, luisteraars, de beurs die niet doorging, dat is geen enkel probleem, want we hebben stof genoeg. Met dat laatste trigger je me nog wel. Heel veel jaren geleden zat ik ook op de Belgische lagere school. Mm-hmm. Ik heb daar klas 1, 2 en 3 mogen doen. Dat heette toen nog zo, klasse 1, 2 en 3.
En nog steeds.
En daar hadden we aan het eind van het jaar, waar ik toen wel blij mee was, maar achteraf niet zo positief op terugkeek, maar alles in zijn tijd, werden de rapporten uitgedeeld.
Mm-hmm. Ja.
En er was ook waarschijnlijk wel iemand die rond de 50% zat. Van 40 tot 50% werden naar voren geroepen. En van 50 naar 60 en van 60 naar 70.
Ja,
tot de 90-plussers waren. En afhankelijk in welke groep je zat, was je daar natuurlijk best blij mee. En dan kreeg je een hand van de pastoor, de hoofdonderwijzer en de burgemeester.
Ja.
Een soort prijskamp.
Mm-hmm.
Maar achteraf dacht ik, dat was niet goed.
Nee, dat is vreselijk.
Dus ja. Voor die van 90 denk ik dat het nog wel gegaan heeft. Maar die van 50, die kreeg nog eens de stempel mee. Hoe is dat geëvolueerd de afgelopen jaren?
Ja, waar we daar de mist in gingen, is dat we niet keken naar het totaalbeeld van het kind. En ook niet naar de talenten die in een kind schuilen.
Precies.
Wat voor het ene kind nog niet zichtbaar is op schoolbank, want ook die kinderen hebben vandaag de dag nog steeds, die niet altijd op die schoolspecifieke vakken hoog scoren, maar die hebben wel andere talenten. Het is aan ons om samen met de ouders op zoek te gaan naar die talenten en dat in de verf te zetten. Ik ben blij dat je dat rapport aanhaalt, want dat is nu bijvoorbeeld iets waar we de laatste 3 jaar bijzonder hard aan hebben gewerkt. We hebben een nieuw leerplankader, dat noemt Zin in leren, zin in leven. En vanuit dat leerplankader hebben we eigenlijk onze rapporten volledig vernieuwd. In die mate dat we in het eerste en tweede leerjaar bijvoorbeeld geen punten meer geven, alleen maar waarderingen. We zoeken, het rapport is eigenlijk een communicatiemiddel. Vroeger was het effectief om...
Afrekenmiddel.
Je kon het ergens ophangen als het goed was en je wou het ergens verbranden als het niet goed was. Dat is nu vandaag de dag niet meer. De bedoeling is dat het rapport een communicatiemiddel is om tegen een kind te zeggen, kijk, zover sta jij al in jouw ontwikkeling. En dat zijn jouw werkpunten, dat zijn jouw sterke punten. En als een kind weet dat hij het uit zijn geheel bestaat, uit dingen die hij goed kan en dingen die hij minder goed kan, dan weet hij ook van, oké, dan word ik veerkrachtiger. Dan kan hij zeggen, goed, ik weet dat ik de volgende periode met dat aan de slag moet. En daarvoor dient de leerkracht om dat te begeleiden.
En wat je zegt, als je zo zegt, de talenten rondmaken, dan is sociaal-emotioneel net zo belangrijk om in de maatschappij te functioneren. Ja. Of misschien een meer kunstzinnige aanleg. Of...
Ja, zeker en vast. En dat vind je heel sterk in ons nieuw leerplankader. Dus we hebben daar een binnencirkel waar socio-emotioneel staat, maar evengoed motorische ontwikkeling of zin in initiatief en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dat zijn kernen die in de binnenste kern zitten, dus ontwikkeling die je niet zomaar kan opvragen of in punten omschrijven. Daarnaast zitten de leergebieden zoals we van vroeger kennen. En die zitten rondom die binnenste kern. Dus vandaar dat we ook willen anders communiceren over de vaardigheden en de ontwikkelstappen die de kinderen nog moeten zetten.
En is dat wat dat betreft een beetje afscheid nemen van het competitieve element ook in de latere fases, de middelbare school en de hogere opleiding ook?
Ik hoop dat. En ik hoop dat. Ik weet dat de basisscholen voorstaan wat dat betreft op de secundaire scholen. Dus wij gaan effectief nog wel naar uiteindelijk naar in het zesde leerjaar nog gedeeltelijk punten, maar ook naar beoordelen. De leerling gaat zichzelf ook eens beoordelen. De ouder beoordeelt de leerling en de leerkracht beoordeelt. Dus dat daar een gesprek tot stand kan komen. Dus eigenlijk allemaal heel fijn.
Meer dan interessant iedere keer weer om met Wim van de Heuvel te praten. Wim, ik had eigenlijk nog een ander onderwerp, maar daar is nu geen tijd voor.
Okay.
En dat is het onderwerp waar een boekenbeurs allemaal van goed voor is als die niet doorgaat. Daar zou ik je graag nog eens voor willen uitnodigen.
Prima.
Omdat het ook een heel belangrijk fenomeen is. We hadden het ook al even in ons voorgesprek over, Joost. Het pesten, het tegengaan van pesten, wat dat betekent en hoe je daar ook als ouder mee om kunt gaan, hoe de scholen daarmee omgaan.
Ja.
Ik denk dat het ook een heel interessant onderwerp is. Dus daar nodig ik jou graag binnenkort weer eens voor uit. Ik denk dat het ook voor de luisteraars interessant is om te kijken hoe jullie daarmee omgaan. En misschien is het ook wel aardig om dan ook de Nederlandse kant erbij te vragen. Ja, hoe dat die daarmee omgaan.
Ja.
En niet om competitie te hebben, maar om elkaar aan te vullen.
Wij zijn collega's van elkaar, zo zien we het toch.
Ja. Wim, we gaan nog een kort muziekje draaien. Ik dacht van Marco Bussato.
Ja, klopt. Ik zag het gisteren onlangs nog een aflevering met Marco Borsato. En hij legde daar de betekenis van het liedje mooi uit. En ik vond dat zo'n mooie betekenis. En we zitten nu op een moeilijke fase na de corona-crisis. Maar eigenlijk geeft hij daar de boodschap ook van... je kan het ook altijd langs de positieve kant bekijken. Dus laat ons dat maar vooral proberen.
Dankjewel. En dat past ook wel, denk ik, bij jouw levensinstelling.
Absoluut.
Dankjewel, Wim van Heuvel.
Jij bent net zo rijk. Zo rijk als je je voelt. Weet je wat je hebt? Is de cirkel rond? Zie je wat er staat of mis je enkel wat er stond? Krijg je wat je wil, of zelfs meer dan wat je vroeg? Ben je tevreden met het minste, of is het meeste niet genoeg?
Ja, luisteraars, omdat het te interessant onderwerp was natuurlijk met Wim van de Heuvel, liep het gesprek ietsjes uit, waardoor wij te snel natuurlijk mooi van Marco Bussato moeten onderbreken. Maar dat halen we de volgende keer in. Wij spraken vandaag met Janneke van der Laak van de VPB over haar opstelling in de begrotingsbehandeling. Wij hadden een interessant gesprek met Erik en Wilco van Vliet over de boshut. En last but not least hadden wij het niet over de Rode Ridder en Arendsoog, maar wel over het lezen van kinderen, het belang daarvan. En ook hoe heden ten dagen met rapporten omgegaan worden. Meer dan interessant. Wij bedanken onze technicus. Nick Thijs. En graag tot de volgende week.
Zo rijk als je je voelt. Zo rijk als je.